This podcast is produced by...
Welkom terug iedereen bij onze nieuwe aflevering van Podcast in Serie Schadelijke Praktijken. Mijn naam is Abdrahman, een deeltijdstudent, social worker en tevens ook werkzaam bij GGD. En in mijn vrije tijd zet ik me ook in voor verschillende stichtingen om taboe onderwerpen binnen diverse culturen onder de jongeren bespreekbaar te maken. Vandaag ga ik namens Eftar een kort interview houden met inspirerende Baba Trawali en over uiterste belangrijke onderwerp. En het onderwerp dat is VGV, oftewel vrouwelijk genitale verminking. Baba Trawali, hij is een schrijver, journalist en prominente stem in het debat over sociale rechtvaardigheid en culturele diversiteit. Geboren in Sierra Leone, vluchtte hij in de jaren 90 naar Nederland vanwege het oorlogsgeweld in zijn land. Meneer Trawali is een inspirerende schrijver en hij heeft inmiddels 4 boeken geschreven, waaronder Getemd Man, de God met blauwe ogen en de verloren hand. En hij heeft nog twee andere boeken. Even kijken, als voormalig medewerker bij Free Voice en columnist bij One World heeft hij zich ingezet voor onafhankelijke media en interculturele dialoog. Baba Trawali is momenteel actief betrokken bij bewustwordingscampagne op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en Afrika. En traint hij jonge migranten over het vinden van een nieuw huis en een nieuw begin met de Ubuntu Society. Ik wil Baba Trawali bedanken dat hij vandaag hier is om zijn kennis en ervaring met ons te delen. En welkom.
Dankjewel, wat een mooie omschrijving allemaal.
Ja, mooie graag dingen. Gedaan. U heeft een lange record, dus dat scheelt.
Dat mag wel gezegd worden, hè?
Zeker weten, ja. Nou, welkom dat u hier bent. Om te beginnen, het onderwerp waar we vandaag over gaan hebben, het heeft link met man zijn, vrouw zijn. En ik ben zelf afkomstig uit Somalië. En we gaan het vandaag hebben over VGV, zoals we in de introductie hebben verteld, vrouwelijk genitaal verminking. Ik had ook begrepen dat dat in Sierra Leone ook voorkomt.
Tuurlijk, meer dan 80% van die vrouwen daar zijn besneden.
Okay.
En mijn familie, mijn hele familie zijn, de vrouwen zijn besneden. Dus ik kom uit die cultuur, dat gewoon normaal is.
Ja.
En daar ben ik ook kan strijden tegen. Vanwege de gezondheidsproblemen die ze krijgen.
Ja. Dat is vanaf het begin, ja, voor de luisteraars die niet weten wat vrouwelijke genitale verminking inhoudt. Dat is gewoon meisjesbesnijdenis, wat voorkomt in heel veel Afrikaanse landen, maar ook niet-Afrikaanse landen. En dat gebeurt vanaf meisje dat 4-5 jaar is. Dat kan doorgaan tot 12e jaar. Het verschilt per land, per cultuur. Dus u heeft persoonlijk ervaring met VGV en... even kijken, en hoe heeft u uw werk en activisme daarin beïnvloed?
Kijk, ik als man daar is een taboe onderwerp. Je praat daar niet over vrouwenbesnijdenis. Want dat doen de vrouwen. Dat is hun rol daarin. Dus mannen mogen daar niet over hebben. Ja, dat is geheim. Dus ik heb met afstand naar gekeken dat mijn zus wordt... besneden en die brengen ze haar thuis met mooie kleren aan, oorbellen, gouden oorbellen. En dan wordt verwacht van haar dat ze nu een vrouw is. Want dat is ook een van die dingen. Als jij die besnijdenis hebt meegemaakt, ben je geen meisje meer.
Oh, je bent een vrouw dan?
Dan word je een vrouw.
Oké.
Okay. Vanaf dat moment, en dat is de reden ook waarom heel veel landen in Afrika, meisjes, ze zijn snel volwassen. In de zin van, net als in Nederland, hier hebben we... Als meisjes 12, 13 jaar zijn, dan hebben we een periode van, hoe heet het? Dat meisjes
puberteit
hebben. Ja. In die landen heb je de puberteit amper. Je hebt geen puberteit daar. De meisjes zijn aan puberen. Nee. Want als je het stadium hebt bereikt van, je bent besneden, je bent nu vrouw geworden, van meisje naar vrouw, dan wordt van jou verwacht dat je nu gedraagt als vrouw. En dan hebben ze heel veel dingen geleerd tijdens die besnijdenis, wat zij nu in praktijk kunnen brengen. Dus de medisch aspect van besnijdenis, daar ben ik tegen. De culturele aspect van meisjes leren vrouw te zijn. Meisjes leren over hun lichaam kennen. Meisjes leren wat zwangerschap is, wat ongesteldheid is. Meisjes leren heel veel dingen tijdens dat periode. Alleen de besnijdenis zelf, daar ben ik tegen.
Okay.
En ik heb via Amref Line Doctors, een organisatie die ook in Nederland is, die heeft mij toen benaderd of ik met hen naar Kenia ga. Want Kenia, de Maasai, hebben een, wat ze noemen, de alternative rite of passage. Zij zijn gestopt met de besnijdenis zelf, maar behoud van de cultuur. Dus dat vond ik bijzonder.
Interessant.
Heel interessant. Dus ik ben daar geweest en ik heb gezien wat daar gebeurt. Ze hebben de mes ingeruid van een pen. Dus de meisjes mogen naar school, mogen leren. En dan zijn ze veel meer invloed in hun gemeenschap. Ze gaan leren, ze gaan studeren. Want wat gebeurde toen? Is dat als de meisjes besneden zijn, mogen ze meteen trouwen.
Oh, dat ook.
Stoppen ze met school, stoppen ze met alles. Maar nu dat dat is gestopt, mogen ze verder gaan leren.
Oké,
dat heeft ook behoorlijk geholpen om veel meisjes naar school te krijgen. Dat ze school gewoon afmaken.
En u zegt, ze zijn gestopt dus met meisjesbesnijdenis. En in plaats daarvan zijn zij eigenlijk... ze hebben het vervangen door educatie. Dus in plaats van dat je dan vrouw wordt vanaf je tiende bijvoorbeeld, ga je dan naar school. Je krijgt dan te leren over wat meisjes zijn, inhoud en de cultuur. Heel interessant. En is dat vanuit landelijk niveau? Hoe is dat begonnen?
Ze zijn via de Maasai. De Maasai, zij doen dat nu. Ze hebben dat veranderd. En dat wordt ook in Tanzania nu gebruikt. Dus het wordt een soort worldwide movement om dat voor elkaar te krijgen.
Om Maasai is een organisatie?
De Maasai zijn gewoon de stam. De Zuid-Afrikaanse stam, de Maasai stam.
Oké.
Ik noem het geen stam meer, het is gewoon volk. Okay, Maasai volk. Want stam is een rare woord.
Ja. Yeah.
Volk, de Maasai volk.
De Maasai volk.
Ja, die is een groep traditionele. Zij zijn heel erg traditioneel. Zij houden de Afrikaanse tradities nog intact. Mm. Dus als het lukt bij hen om te zorgen dat zij veranderen in manier van denken, dan kun je heel veel andere volkeren daar bereiken. Maar de Maasai doen het. Wij kunnen ook niet zeggen, we doen het niet.
Oké, en ik ben benieuwd, welke religies aanhangen de Maasai volk?
Ik denk animisme. Animisme is niet echt christendom of moslim. No. Zij zijn echt veel meer met de cultuur, met traditie bezig.
Ah, en, omdat je Maasai zegt, dacht ik, heeft het te maken met christendom?
Nee. Okay. Zijn wel Maasai die naar de kerk gaan. Ja, maar veel Maasai zijn veel meer met de Afrikaanse tradities en cultuur bezig dan met religie.
Oké, dus u zegt ook dat er bijvoorbeeld mensen die niet moslim zijn, bijvoorbeeld besnijdenispraktijken...
Ja, het is niet alleen op religie gebaseerd, hè? Want de Maasai zijn niet echt een religie, maar zij hebben gewoon als traditie, cultuur. En de besnijdenissen, dat ze gewoon de besnijdenis uitvoeren. Uit traditie.
Oké, heel interessant. En doorvraag. Wanneer zijn ze daarmee begonnen? Is het echt iets wat recent is gestart? Of zijn ze nu tientallen jaren daarmee bezig?
Met die verandering?
De verandering, ja.
Ik denk sowieso 12, 13 jaar zijn ze mee bezig. Ja, ik ben zelf denk ik 8 jaar geleden of 9 jaar geleden daar gegaan. Maar daarvoor waren ze al begonnen. Met de hele... Want zij hebben er gewoon door Amref Line Doctors, die ook een Afrikaanse organisatie is, die gebaseerd is in Kenia, hoofdkantoor. Zij hebben hen gezegd, kom met een alternatief. Deze manier kan niet. Maar om dat voor elkaar te krijgen, hebben ze hen eerst een film laten zien van hoe besnijdenis plaatsvindt. Mm. Want die mannen hadden geen idee van wat nou besnijdenis is.
Dus de mannen hebben zij een film laten zien?
Ze hebben gewoon een gruwelige film laten zien van hoe met een meisje, met een mes, wordt gewoon besneden. Mm. En de vaders, de broers, de ooms, ze zaten daar te kijken, zien hun eigen dochter, zus, kind, wordt op deze manier behandeld. Toen de mannen waren echt vastag.
Ja.
Ze dachten, nee, dit kan niet. Dit is echt gruwelijk. Ja, maar daarvoor hadden ze geen idee. Net als ik. Ik dacht gewoon, ja. Je wordt besneden en kom je met een mooie kleren aan. Je wordt mooi gemaakt. Dat is wat we zien. Wat daar gebeurt.
Is heel anders. Je hebt als man zijnde geen idee. Dat klopt idee. Wat er allemaal...
Maar als je dat ziet, dan kun je een man nooit toestaan. Voor zijn.
Ja. wat zou je hen mee willen geven? Dus de jongeren bijvoorbeeld die ook als migratie jongeren hier naartoe zijn gekomen, of dat hun ouders migranten zijn, maar dat ze hier geboren zijn. Zou je hen bij betrekken bijvoorbeeld om ze...
Zeker. Deze jongeren moeten naast hun zussen gaan staan om te zeggen, ik sta met mijn zus. Ik wil dat niet. Ik heb het over gelezen, mama, papa. Dit kan niet. Deze kinderen moeten ook echt bespreekbaar maken thuis. Dat dit kan niet. En hoeveel mensen weten hierover hoe vaak die daders bang worden. Want deze jongeren, ik kan niet hoe ouders zeggen, als je dat doet, ga ik vertellen. Maar dan worden ze opgepakt.
En ze zijn natuurlijk zelf nog de toekomst. Die jongeren, als zij van weten, dan gaan zij ook zelf niet doen.
Ja.
Heel inzichtelijk interview. Dus ik heb heel veel nieuwe ideeën bijgekregen. Dank wel voor de tijd. En als u laatst woord hebt om bijvoorbeeld een extra boodschap of zo.
Nou, graag gedaan. En bedankt voor dit mooi interview. En ik hoop dat veel meer mensen bewust van worden dat dit is. En dat we moeten iets aan doen om te zorgen dat het meteen stopgezet wordt. En we moeten alles aan doen om te zorgen dat dit gewoon niet voor de komende 10, 15 jaar weer doorgaat.
Ja, dat hopen wij. 2030 FGM Free World.
Hoop ik.
Oké. Ik ga dan afsluiten. Dank u wel, beste luisteraars, voor het luisteren. En graag zien we jullie terug bij onze volgende podcastaflevering.